Welkom bij de nieuwe aflevering van mijn podcast. Ik wil bij deze toch eens vragen om eventueel waar mogelijk te abonneren op mijn podcast. Dan krijg je een melding als er een nieuwe aflevering online komt. Het helpt ook andere luisteraars om de podcast te vinden en dat kan de podcast en de community enkel maar ten goede komen natuurlijk. Ik wil deze podcast openen met heel groot nieuws. Iets waar ik eigenlijk best wel trots op ben. Sinds kort werd mijn podcast namelijk geïntegreerd in de website van Steven Bogaerts, www.fdr1.be. Een go-to voor elke dronefanaat die alles wil weten wat er maar te weten valt over drones, en meer bepaald over de zogenaamde mini-drones die we allemaal zo zijn gaan liefhebben. Dankzij het integreren van mijn podcast in deze website zal het publiek alleen maar stijgen. Dat geeft me dan ook wel een beetje stress naar de verwachtingen toe. Maar Steven benadrukte dat ik gewoon moest verder doen zoals ik bezig was. Ik zal dus zeker blijven mijn best doen om consequent een aflevering te posten, maar de ervaring leert, zoals nu, dat dit me niet elke maand lukt. Alvast op voorhand mijn excuses. De eigenaar en maker van de website fdr1.be kwam in deze podcast als tweede aflevering aan bod. Ik zou dan ook zeggen, luister zeker en vast al eens naar deze aflevering, alvorens de huidige aflevering te beluisteren. Ik wil Steven dan zeker ook in de inleiding al eens bedanken voor het vertrouwen en de kans die hij me geeft. Bedankt Steven en alle anderen die van deze website een succes hebben gemaakt. Steven en ik waren het er eigenlijk wel heel snel over eens dat het wel leuk zou zijn om elk jaar eens een aflevering samen te maken en dan vooral toegespitst over wat het voorbije jaar zoal de revue is gepasseerd op zijn website. Een recap als het ware. Het was de bedoeling dat telkens in oktober, ligt de link naar octocopters misschien, een dergelijke aflevering ingeblikt wordt. Ondertussen zijn we jammer genoeg weer al een maand verder door allerlei omstandigheden. Maar jullie hebben ondertussen lang genoeg mijn stem gehoord. Het is tijd om onze gast van vandaag erbij te halen. Veel luisterplezier gewenst. En goedemiddag Steven Bogaerts. Van harte welkom in de Drone Vlaming podcast. Nogmaals, dit voor de tweede keer. En bedankt dat u hier vandaag te gast wil zijn. Ik wil zeker nog eens starten door jou en jouw team te bedanken voor het integreren van mijn podcast op jullie website www.fdr1.be. Heel erg bedankt daarvoor. Ook al bezorgde het me wel een klein beetje extra stress.
Serieus?
Ja, toch wel. Ik hoef je aan de meeste luisteraars uiteraard niet voor te stellen, maar voor nieuwe luisteraars die eerste passage nog niet hebben beluisterd, stel jezelf eens kort voor en in het algemeen ook vooral wat je doet met drones. Ik stel voor, ja, ga je gang.
Dankjewel Pascal. Wel, heel eenvoudig. Eerst en vooral bedankt dat ik hier eens op jouw podcast mag zijn, want dat is heel belangrijk. Dat is jouw kindje en jouw geesteskind. Dus dat is altijd heel fijn om dus daar te mogen mee te werken en niet altijd de duwende kracht zijn achter iets. Dat is altijd fijn om te ervaren. Dus bij deze, met alle plezier, zeker als het over drones gaat. Wie ik ben Steven Bogaerts. Ik heb eigenlijk niks in mijn dagelijks leven met drones te maken, buiten lange tijd voor een bepaalde pandemie die we niet bij naam gaan noemen. Zijn we gestart met twee gekke mensen die zeiden van ja, we willen met drones gaan vliegen. En we zijn begonnen met zo'n Dobdellootje. Nog altijd een fantastische drone trouwens. Een heel kleine, maar een heel leuke instapdrone. En we zijn daarmee begonnen. Ik ben beginnen documenteren op eerst zelf van wat ik allemaal meemaakte, wat ik allemaal leerde. En ik heb daar direct een website van gemaakt. Waarom? Ik ben eigenlijk een marketeer en een websitemaker. En daarmee heb ik gewoon letterlijk gedacht van ja, misschien is het voor andere mensen ook wel nuttig. En daarmee is FDR1, Formula Drone, eigenlijk is de afgekort FDR1 vandaag. Is eigenlijk zo ontstaan als mijn persoonlijk blogje, tussen aanhalingstekens. Maar dat groeide en dat groeide en dat groeide, zeker met de nieuwe wetgeving toen, hè, was dat zeer in om dat te bekijken. En nu zijn we met 4000 man. En dat is heel fijn om te ervaren dat zowel in België als in Nederland gesmaakt wordt. Dus fdr1.be, in theorie bestaat ook fdr1.nl, hè, maar het is allemaal dezelfde website, fdr1.be. Zo, dat ben ik.
Oké, aangenaam. Zoals dat ik zei, de
Zeker.
tweede keer al. De eerste keer hebben we het al uitgebreid gehad over de FWR1 en over hoe dat dat
Ja.
tot stand kwam en zo verder. Dus zou ik zeggen, voor de mensen die daarvoor interesse hebben, moeten ze maar een keer luisteren naar, geloof ik, aflevering 2 was dat.
Of twee,
Naar,
ja. Ik ben na de gigantische mens van Sky is gekomen, dus ik voel me zeer vereerd dat ik zo hoog in dat lijstje stond.
Ja, inderdaad. Maar ja, als je zo gepassioneerd bezig bent ermee,
Oh.
dan, ja, dan is het maar normaal, hè. Ik stel voor dus dat we in de inleiding heb ik ook al gezegd dat eigenlijk de bedoeling zou zijn om elk jaar een keer een recap te doen van het nieuws dat er het afgelopen jaar geweest is rond drones.
Ja, een
En
heel
meer
wat deze
bepaald,
keer.
meer bepaald dan eigenlijk de items die aan bod kwamen op uw website. Ik heb daar
Mocht
een keer
nu
een.
onze website zitten, hè, Pascal?
Ja. Blijft jullie website waar dat ik een klein
Ja.
deeltje van uit kan maken. Waarvoor alle dank trouwens. Maar ik heb de nieuwsitems wat hier op mijn bureaublad staan momenteel. Ik stel voor dat we die een keer overlopen.
Ik
Te
ben zeer
beginnen
benieuwd
met.
waar jij
Ja.
allemaal aan gedacht hebt en ik zal erop wel op inpikken, dus doe
Ja,
maar.
eigenlijk heb ik al de items, een paar die dat ik dacht van ja, die wat minder interessant, of omdat er dan een vervolg op kwam, heb ik die dan weggelaten. Maar het is eigenlijk vanaf oktober 2022. Het eerste is daar bezit je een mini drone 3 Pro. Je drone kan plots veel meer. Dat was
Ja.
interessant. Ja, ik heb dat zelf eigenlijk nog niet uitgevoerd.
Dat klopt inderdaad. Hetgeen wat wij vergeten af en toe is dat wij een drone kopen, maar ja, zo makers zoals DJI of Autel of zo, ja, die voegen functionaliteiten toe. En dat is wel tof om te merken dat je ineens een toestel koopt en met een kleine software-update kan je ineens zoveel meer gaan doen dan je eigenlijk verwachtte. En dat is ook bij de Mini 3 Pro zo geweest, maar dat is ook bijvoorbeeld bij de Mavic 3. Hè. Ik ben een heel grote Mavic 3 Classic fan trouwens. Ik zal er misschien nog eens later op terugkomen waarom. Maar hier was dat ook zo van, ja kijk, je kreeg ineens heel veel dingen bij. En vooral voor mensen die pas kennis maken met een drone en die nog niet zo zeggen van ik heb die sticks in mijn vingers, was dit eigenlijk een heel grote update. En bekijk het even voor jezelf, want 9 kansen op 10, als je een van de recentere DJI-drones hebt, kan je dat tegenwoordig ook. En ik ga twee dingen eigenlijk samenvoegen. Eén, je had eigenlijk ineens meer automatische trucjes die jouw drone komt, dan noemen ze daar inderdaad master shots en quick shots, hè, dat zijn die dingen. Die kon je ineens ooit ook meedoen die je vroeger niet kon op de kleinere drones, want ze hadden dat voorbehouden voor de duurdere drones. Dus je kon ineens gaan focus tracken, dat wil zeggen dat je iets in focus kon houden. Je kan hyperlapse, dat wil zeggen je neemt een fotootje om de zoveel keer. Die dingen, maar je kon ook de master shots. En master shots is een van die dingen die veel mensen zeggen, oh, wat is dat, gebruik ik nooit. Master shot is eigenlijk een automatische piloot. Je gaat zeggen van, ik wil dit object zien, maak mij nu eens een filmpje en doe maar jouw zin. Wel altijd heel voorzichtig zijn op dat moment dat je inderdaad zeer weinig tot geen obstakels rondom jou hebt. Want die drone kan wel af en toe daar eens tegen botsen, want die zien niet altijd rondom hem waar hij naartoe vliegt. En dat was eigenlijk een van de grote dingen, waar je zelf kon zeggen van ja kijk, mijn mini-drone kon dat ook in één keer. Je kon ook iets meer prio geven aan bepaalde ISO's of bepaalde shutter speeds en zo'n ding, maar dan gaan we al veel te veel in detail gaan. Maar dat was een van de eerste dingen die de kleine drones bijkregen. Een tweede ding, maar dat was dan later in het jaar, wat we merkten, was van ja, de Mavic 3 Classic was een van de eerste die dat had, was van ja, kijk, waypoints. Waypoints is ook zo'n handige. Dat wil zeggen, je vliegt ergens naartoe, je zegt van dit is mijn eerste punt, en je vliegt naar een tweede punt tussendoor, dat is mijn tweede punt, en dan, zo maak je eigenlijk een plantje met jouw drone, en ook naar waar die kijkt en zo, en dan zeg je, oké, en doe dit nu. En dan gaat die vloeiend, gaat hij gewoon dat pad volgen en kijken naar waar jij wilt dat hij kijkt. En dan gaat hij jouw vloeiend filmpje maken. Dat is een gigantisch grote tool, want je kan zo rustig op jouw gemakje. En een van de basisregels van drones is van doe niks overhaast. Hè. Je kan rustig op jouw gemak, kan je eigenlijk eens gaan kijken van dit is mijn pad wat mijn drone moet gaan vliegen. En die vliegt dat dan ook achteraf perfect na. En die maakt jouw filmpje wat jij wilt met een vloeiendheid dat je denkt van dit is door een pro gedaan.
Ja, inderdaad, heel interessant tool. Jammer genoeg nog niet bij de Mini 3 Pro of de Mini 3, maar ik denk wel met Litchi dat dat ook kan. Dan, maar dan ja, met de Mini 3 Pro, met dat schermpje,
dat lukt. Ik denk dat de Mini 3 dat wel kan, als ik me goed herinner. Dus,
ja, ja, ik kan het. Ja, maar,
doe het op
maar,
jouw eigen droom, dat is het beste.
Ja. Ja, ja, maar ik denk niet als het mijn Mini 3 Pro is, met zo'n scherm in de remote, dat dat lukt. Ik ben nog wel, moet ik inderdaad een keer updaten.
Het gaat wel, maar je moet weten hoe je er naartoe moet gaan. Dat is een van de nadelen van die DJI Fly in het algemeen. Vaak zie je die knopjes die je zoekt bij waypoints en zo verborgen. Dan moet je met je vinger gaan duwen op dat schermpje, wat heel contra-intuïtief is, want er staat geen knopje. Hè, maar de waypoints zitten er wel degelijk in. En dat is een van de zaken dat je zegt van, dat is wel leuk. Heeft jouw drone het niet? De Mini 2 bijvoorbeeld heeft dat niet. Inderdaad, dan is Litchi, zoals je zegt, inderdaad een hele mooie oplossing. Wat is Litchi? Litchi is gewoon een alternatief gemaakt door iemand anders voor DJI Fly. Vooral op iOS, want in Android zijn die nog niet zo ver. En die kunnen zeker waypoints en die kunnen ook voor Mini 2's bijvoorbeeld Follow Me en zo'n dingen doen. Die kunnen zelfs FPV-beelden maken voor in zo'n zelf in een bril te steken voor jezelf. Dus alleen, je hebt altijd wel een oplossing. En dat proberen we eigenlijk op die website een beetje te documenteren. Dus er zijn nu twee dingen van, ja kijk, je hebt een drone gekocht, je hebt die uit de doos gehaald, die kon iets, maar ineens gaat die veel, veel meer.
Ja, inderdaad. Dus ik denk dat ik toch een keer ga moeten updaten ook. Dat is altijd een goed idee om de laatste update te hebben ook. Ja,
update vooral één ding, omdat je bent veilig voor jezelf. Hè. Er zitten vaak fouten in jouw drone, dat die ineens miraculeus kan crashen voor een of ander ding. Die halen ze eruit. Tweede ding, ze doen veiligheidsgaten dicht. Hè, want ja, jij vliegt met een vliegende camera. Maar het is ook zo leuk van iemand anders die zegt van, ik ga eens proberen te hacken, waarom niet, ik ga die overnemen in de lucht, hè? Waarom niet. Daar beveilig je ook tegen. En het laatste is, je wilt altijd de laatste vliegkaarten hebben, want je wil weten van, ja, waar mag ik vliegen, waar mag ik niet vliegen. En ook van een mogelijkheid zoals van, waarschuw mij als er verkeer in de buurt is of zo'n dingen.
Ja,
daar heb je met zeker. Dat heb je naald.
Ja. Oké. Een volgend item was eigenlijk mist of aanwaseming. Dat was zo'n kort filmpje dat ik kon bekijken om dat te verwijderen. Dat leek me inderdaad redelijk simpel om zelf te doen als je het tegenkomt. Allee, denk dat met een klein hartje is, mocht ik dat nodig hebben. Maar en ja, na garantie zou ik dat dan doen. En als die uit garantie is of uit DJI Care. Maar ja, als je hem niet lang kan missen, dan is dat inderdaad wel een optie om dat een keer te doen. Een interessante weetje eigenlijk. Dat
het was weer zo'n weetje voor de Mini 3 alleen. Hè. De Mini 3 Pro, had op een bepaald moment in de eerste versies, dus wie een al heel snel een Mini 3 Pro heeft gekocht, heeft dat waarschijnlijk gehad. De camera die daarop zit, die hangt eigenlijk vast met een aantal... we gaan het even voor gemakkelijkheid rekkertjes noemen. Hè? Dat is het niet, het zijn rubbertjes uiteindelijk. Maar. En in de eerste Mini 3 Pro's had een of andere rare werknemer of een proces, whatever, had die averechtsom gestoken. Nee. En daarmee zaten die eigenlijk wat, die trilden wat meer, et cetera. En daarmee was ook zo van het sluitsel tussen het lensje zelf en tussen de behuizing was iets minder goed. En daarmee kon daar vocht tussen kruipen. En dat was heel eenvoudig op te lossen door, je kan daar van voren zit daar altijd zo een lensje op wat je daar kan afdraaien, want je kan daar ND-filters op zetten. Maar daaronder zit er nog een lensje wat je eigenlijk met een heel eenvoudige schroevendraaier er kan afhalen. En dan kan je eigenlijk, als mocht je wat van die waterdamp hebben achter de lens, kon je heel eenvoudig dat lensje eraf halen. Dat is mooi wrijven met een zuiver doekje of zoiets en met wat alcoholspray of wat je er ook wil op doen. Om dan terug te zetten. En dan was jouw ding opgelost. En als je dan die twee dingetjes achterstevoren draaien, daar zou je er nooit meer last van hebben. Maar de meeste mensen hebben er weinig tot geen last van. Waarom? Vooral in extreme klimaten heb je er last van. Als het heel koud wordt, of als het heel warm wordt, dan krijg je die aanwaseming. Zo hier in België heb je daar minder last van, natuurlijk, als je in de regen gaat vliegen. Ja. dat is nooit een goed idee. Het zijn enkel de eerste Mini 3 Pro's die er last van hadden. In de latere versies hadden ze dat bij de Mini 3's en zeker bij de Mini 4 Pro is dat allemaal opgelost geraakt en de latere Mini 3 Pro's trouwens ook. Dus, maar dat was een van die tips en tricks. Maar altijd, inderdaad, zoals je terecht zegt, als je een drone hebt, DJI Care, of gewoon contacteer DJI via DJI.com als je iets voor hebt en vraagt van zeg, wat moet ik hier doen? En vaak zegt die man, stuurt dat op en je krijgt gewoon een volledig nieuwe drone. Dus, die zijn wel echt wel goed daarin. Dus het is altijd een binnengarantie, zeker daar eens gaan horen.
Ja, oké. En dan was er ook, dat was al 2 november geloof ik, de DJI Mavic 3, waarover u daarnet al sprak, de Classic dan nog, als eerste drone met de C1.
Inderdaad, klopt.
U zei al dat dat een van je favorieten is momenteel.
Ik heb hem zelf ook gekocht, want het is gewoon... Ik was aan het denken van, ja kijk, de nieuwe wetgeving, de huidige wetgeving die er is, krijgt een kleine vernieuwing naar 2024 toe. Hm. En wat wil dat zeggen? We hebben tot sinds 2020 tot nu hebben we eigenlijk een overgangswetgeving gekend. Hè? Met alle drone'tjes waar geen C-label op staan, hè, die mochten we mee vliegen. En dan gaan we vooral duidelijkheid, gaan we mogen blijven mee vliegen. Hè? Dat top, hè. Er gaan enkele kleine dingen veranderen. Maar ze zijn altijd meer en meer de CX-labels of de CE-conforme labeling van drones, hè, zijn ze eigenlijk aan het invoeren. En zo heb je Mavic 3 Classic, die de C1 drone is, een Mini 4 Pro, die een C0 drone is, et cetera, et cetera. Waarom is dat handig om te weten wat is die C-labeltjes erop zijn? Dat is ook handig om te weten van in welke van die open categorieën mag je vliegen, hè? A1, A2, A3, et cetera. En ik was aan het kijken van, ja, maar is er eigenlijk de zware drone waarmee ik hetzelfde mag als mijn Mini 2? Mm-hmm. En het antwoord was ja. Mits ik natuurlijk het juiste A1, A3 bewijsje haalde, hè, met mijn, dan mag je met een C1 drone inderdaad in open categorie A1 vliegen. Mits enige kleine beperkingen erop, zoals remote ID. Maar je mag het. En daarmee dacht ik van, ik upgrade mezelf. Waarom? Ik heb nu toch een heel lange tijd met mijn Mini 2 rondgevlogen. Fantastische drone, blijft fantastische drone, blijf dat zeggen. Hè. Alhoewel, ik moet ook zeggen de Mini 4 misschien. Maar, als je van de mini-drones houdt, dan wil je nog altijd die vrijheid hebben om zo te zeggen van, ja kijk, ik mag veel en ik moet niet naar te veel kijken. Maar langs de andere kant wil je ook zo'n drone waar je zegt van, ja, die camera is beter, want je begint meer met camera's te werken en met beeldcomposities en zo'n dingen. En die nood is er. En je wilt ook wel eens van, ja, en ik wil iets stabieler in de lucht hangen. Oké, 40 km per uur wind voor de Mini 2, dat gaat perfect. Maar in deze, ja, die kan etelijke Bofors meer aan. Hè. Dus dat is wel toch om te weten. En daarmee heb ik gezegd, van, kijk, al was het maar voor de vereniging, was mijn excuus dan. Hè. Om daar meer voor te weten, heb ik mezelf maar een Mavic 3 Classic gekocht. En ik ben er heel tevreden van, ja.
Oké. Dan was er ook een item van de Britten die kiezen voor hun eigen drone labels. Dat is naar aanleiding van het uitstappen met de Brexit en zo. Dat ze blijkbaar de eigen drone labels eigenlijk dan naast die CX drones veronderstel ik dan. Mm-hmm. Ik weet niet of dat u daar al iets meer over gelezen hebt of... Ja.
Zeker. We proberen dat te volgen. Het is natuurlijk Groot-Brittannië. En Groot-Brittannië is nog een aantal dingen aan het scherpstellen. Wat hebben ze eigenlijk gedaan? Ze hebben letterlijk onze Europese drone-regelgeving overgenomen. Goed ding. Hè? Maar ze vonden die niet streng genoeg. En met de Brexit, ja, dat zijn Britten dan. En die zeggen, we gaan onze eigen spin erop geven. Dus ze hebben de C-labels overgenomen. Hè? Maar die zijn in de UK af en toe een beetje verschillend van wat die inhouden. Dat is één. En een tweede ding is, dus altijd opletten als je daar gaat, hè. Een tweede ding, ze hebben hun eigen certificatie, hè, want ze staan eigenlijk los van de Europese drone-regelgeving, dus let daar ook mee op. Zoek dat altijd op, wil je ooit in Groot-Brittannië gaan vliegen. Heel belangrijk. En ook van, ze willen een aantal dingen duidelijker stellen. En daar volgen we ze wel in. Bijvoorbeeld, bij ons is het VLOS, hè, dus Visual Line of Sight. Hè, heel belangrijk voor iedereen die een beetje amateuristisch in de open drone categorie vliegt. Ik noem dat amateuristisch eventjes, maar gewoon niet professioneel, want de professionele gaan vaak vele stapjes hoger. Hè. Maar die VLOS is belangrijk dat je met jouw oog jouw drone kan blijven zien. Dat is de definitie. Nu, bij de Britten hebben we gezegd, ja maar, hoeveel meter is dat nu? Hè? En ze zijn dat aan het definiëren van, wat is nu VLOS? En ze zijn aan het kalibreren dat het heel duidelijk is, bijvoorbeeld, zeg maar iets, dat is 300 meter, dat is 500 meter, hè. Daarentegen bij ons is dat voor interpretatie vatbaar, want heb jij goede ogen en heb je een grote drone, dan is je VLOS veel groter dan dat je zegt van, ik zit hier met een hele zware voorschrift aan bril en ik heb een heel klein droontje, ja, dan zou je VLOS veel kleiner zijn, want je zal veel sneller jouw drone uit het oog verliezen. Bij de Britten, die gaan dat meer definiëren. Dus zo zijn ze met een aantal dingen bezig, waar we zeggen van, ja, kijk, is dat een goed ding? Ja, eigenlijk, want ze maken het gewoon drone-landschap duidelijker. En ook nee, want ja, ze zijn losgekoppeld van we hadden eindelijk eens in regelgeving. En nu zijn we ze weer al kwijt. We zijn weer al één partner kwijt in het ganse verhaal. Dus
dat was inderdaad ook. Ja, ook zeker op te volgen. Want er zat ook een tijdje later nog een item in, inderdaad, over die Velos, dat er daar ook een onderscheid ging gemaakt worden, dat je duidelijk moet herkennen als drone, en als dat je de voor- en de achterkant moet kunnen onderscheiden.
Inderdaad, ja, klopt.
Nu, dat blijkt, dat is ook alleen nog steeds voor interpretatie vatbaar. Hé. Als u dat ziet, maar ik zie dat niet, ja, dan, ja. Maar inderdaad, ik denk dat ze dan, als ze dan ergens op die manier iets willen doen, dat ze dan misschien een straal van zoveel meter rond de piloot, ja. Dat dan misschien logischer is, he? Want dus, anders beleef je die interpretatie.
Beperking, dat is dat. Langs de andere kant, het geeft u wel een duidelijk kader. Je kunt dat ook instellen in uw app. Ik heb dat zelf ook gedaan. Want mijn drone kan nooit te ver weg vliegen. Ik heb dat gewoon voor mezelf ingesteld. Waarom? Ik wil die niet kwijt. Dat is ook zo'n reden van, ik raad iedereen aan, koop een dure drone. Ik zal ook zeggen waarom. 1, dat vliegt beter. Maar 2, je gaat denken van, miljarden, daar hangt een maandloon of meer in de lucht. En je gaat daar veel voorzichtiger mee omgaan. Dus
ja,
dat is toch je kindje op dat moment. Hè.
Ja, ja.
En gewoon, ja, dat komt eigenlijk iedereen ten goede. Maar gewoon, het is duidelijk inderdaad. En bij de Engelsen waren dan bezig, ja, maar kijk, moeten niet alle drones misschien van die pilot lights, hè, van de lichtjes die op de lichtjes staan, die groen en die rode, pinkende lampjes. Hè. Moet die dat niet hebben, dat we duidelijk kunnen zien wat de voor- en de achterkant is. Allee, al die discussies zijn eigenlijk aan het kijken. Kunnen ze daar te ver in gaan? Ja, inderdaad, ze kunnen daar te ver in gaan. Hopen we dat ze dat niet doen, dat hopen we ook. Maar misschien kunnen we daar iets uit leren. Ik wil wel het positieve van iets te zien.
Voilà, voilà. Dat is een manier van kijken, inderdaad. To be continued, zou ik zeggen.
Voilà.
Ja, dat komt er zeker nog ook wel een item als dat rond is daar. Hé. En van andere landen gesproken, Zwitserland is er ook bijgekomen. Bij de EU.
Ja.
Allee, niet dat, bij u, maar...
Ze komen bij de EU-drone-regelgeving. Dus we werden eentje kwijtgespeeld. Hè. We zijn Engeland kwijtgespeeld.
Ja.
Maar we hebben Zwitserland gewonnen. Dan zouden ze zeggen van, jee, ik kan nu boven de skipistes gaan hangen. Dat is niet helemaal waar. Tenminste, skipistes zijn spijtig genoeg
no-fly
zones. En dan dat is een van de dingen van de Europese drone-regelgeving, hè, die dus in 2024 in actie schiet. Als je een C-drone hebt en je zegt van ik laat mij volgen, bijvoorbeeld op mijn skis waar dat wel zou mogen, ik weet niet waar, hè, dan moet uw drone op 50 meter van u blijven maximaal. Ja. Wat dat ook logisch is, want je moet je dan niet laten op 2 kilometer achter je volgen en dan komt dat zo'n telefrieksken naar een botstart tegen. Dat is niet leuk. Maar zo'n dingen, men is met veiligheden bezig en als je weet waarom dat is, dat is eigenlijk gewoon willen van, we willen weten, we is dan gewoon de mensen van de luchtvaart, hè, willen weten van waar hangt welke drone op welk moment. Want we gaan binnenkort, en je hebt allemaal in het nieuws al over AI gehoord, je hebt allemaal gehoord over U-space en toestanden. Binnenkort krijgen wij misschien, wie weet, hè, de toekomst zal het uitwijzen, onbemande drones die onze Amazon-pakketjes et cetera komen leveren. En ja, die moeten toch wel weten waar al die drones hangen natuurlijk. Want die menselijke drones, de onze, hè, dat weten die mannetjes niet. Die kunnen niet alles checken. En dat is eigenlijk, we willen samenleven en we willen eigenlijk die autostraden van de lucht willen we eigenlijk een beetje in kaart brengen. Dat is het idee dat er allemaal achter zit. Is dat soms wat restrictief? Ja. Dat voelt zo aan als van, ik mag hier niks meer, maar er zijn zoveel leuke dingen om te doen. Dus eigenlijk, in België valt het nog wel keigoed mee, vind ik persoonlijk.
Ja, vind ik ook eigenlijk.
Heb ik afval.
Ja. Dan was er een niet-drone gerelateerd item over een boek dat u geschreven had. Meisje nummer 8.
Oh, maar ik mag hier gewoon mijn boek pluggen. Dat is,
ja,
mijn andere kant is, ik ben schrijver. Al 20 jaar lang samen met mijn vader schrijf ik boeken als schrijversduo-boogheid. En waarom dat ik dat ook toevallig is op de drone-site heb durven zetten, dat is fijn dat je dat aanhaalt trouwens, is gewoon omwille van ons 15 of 16e boek willen vanaf zijn. Meisje nummer 8, dat gaat eigenlijk over, ja, dat is een verhaal over een meisje dat misbruik ervaart op een of andere manier en dat zich daaruit worstelt en dat er boven komt en dat hij terug de vrouw wil worden die ze eigenlijk is. En dat is een boek gesteund onder andere door Child Focus. En we proberen dat wat rugbaarheid aan te geven op alle mogelijke vlakken. Van kijk, gewoon, dat is een leuk verhaal om te lezen. Want het is eigenlijk een thrillerverhaal, een roman eigenlijk tussen de twee. En ja, dat was even gewoon van, kijk, weet dat dit er is. We hebben dat niet gepusht, dat gaan we ook niet doen. Het is een droomvereniging van de lekkerheid. Kijk, ik heb nog 14 andere of 15 andere boeken geschreven. Je kunt allemaal eens kijken. Ideale kerstcadeaus, maar...
Voilà, voor de rest, voilà. Het is de tijd van het jaar, in.
Voor de rest, ja, inderdaad. Zie Amazon, zie bol.com. Maar gewoon, ja... Dat is gewoon tof. Ik schrijf graag. En hetgeen wat dat dan samenbrengt, is van ja, ik schrijf heel veel van de artikels op FDR1 samen met nog een aantal andere knappe mensen die FDR1 mee onderhouden en steunen. En dit is het schrijven, maar dan in fictievorm van thrillerboeken en van romans en van young adult boeken en historische verhalen. Ja, dat is ook tof om te doen. Dat is enkel 300 bladzijden meer meestal al.
Ja. Ja, inderdaad. Maar inderdaad, interessant om ook die kant een keer te
belichten. Dank u. Ja. Nee, maar het is een hobby gelijk dan. Dus nu weet je al twee van mijn hobby's. Voilà. Nog verder gaan pluizen wat ik nog allemaal doe, maar inderdaad. En we proberen dat wat gescheiden te houden. Dat is stevenboris.be is de ene website en fdr1.be is de andere, tussen aanhalingstekens. Maar dan, soms loopt dat eens over in elkaar. Zoals op mijn werk ben ik ook aan het vertellen van, ja, ik ben met mijn droomclub bezig. En dan, oh, dat is tof, lalala. En dus waar het hart van vol is, loopt de mond van over.
Zeker en vast. Velen zullen dat beamen hier. Dat was er ook een van de Mavic 3-piloten, dat verkreeg vanaf nu je C1-label. Dat was dan waarschijnlijk degene die al een Mavic 3 hadden, ja, die dat dan retroactief konden
Dat was eigenlijk komen. Een van de dingen die we tot nu toe nog niet gezien hebben. Je hebt een drone en je kan retroactief een label bijkrijgen. Nu, dat C-label, als je dat krijgt op je drone... Dat krijg je niet zomaar. Je mocht niet zomaar een sticker plakken. Je hebt gezegd dat ik heb een C-gelabelde drone. Dat wil zeggen dat op dat moment de fabrikant eigenlijk er bepaalde hardware heeft ingestoken. En daarvoor nog niet geactiveerd, hè. Let op. Om te zeggen, van dit is een C-label drone. En dat is inderdaad zo voor de Mavic 3 mensen die kon dat doen. En ze kon zeggen van, ja kijk, ik kan een C-label drone. En moesten door een aantal hoepeltjes springen om dat te bewijzen dat dat zo waren. En kon ze dat mooi aanvragen en dan moest dat erop plakken. En dan was dat in orde. En dan werd dat ook zo geactiveerd, als ik goed begrepen heb, bij DJI. Dus dat was dat, hè. Er zijn nog zo'n aantal dingen, dat mag je niet verwarren met, inderdaad, dat we het gerucht wat de ronde deed, en wat ik nog altijd heel sceptisch over ben, omdat mensen zeggen van, ja, onze Mini 3 gaat binnenkort ook een C-label drone worden. Dat kan inderdaad, maar dan moet hij de hardware daarvoor aan boord hebben, aan DJI, want het is dat dat zo is, dat is één. En twee, er is een verschil tussen van als je een C-label drone wordt, of je wordt gelijk geschakeld met een C-label drone. Daar gaan we het misschien straks nog eens over hebben met de Mini 4 van ons terecht.
Ja,
maar dat zijn twee dingen. En we hebben ook nog het omgekeerde gemerkt, is dat mensen zeggen van, nee, ik wil mijn C-label van mijn drone af. En dat is ook een ander verhaal. Het zijn allemaal nieuwe dingen waarmee wij in aanraking komen, maar bij die Mavic 3, om te zeggen van, ja, ik haal hier een C-labeling bovenop, dat was wel een groot voordeel. Want ineens mocht je, dankzij dat C-label, een aantal dingen meer, namelijk je kwam in een C1-categorie terecht, terwijl daarvoor was je eigenlijk C2, als je het zou omrekenen tussen aanhalingstekens. Dus dat geeft jou een beetje een mooi verhaal van, kijk, mijn drone kan meer, en waarom niet dat bevestigen door de fabrikant, en waarom niet op dat moment in orde zijn naar 2024 toe.
Ja, zeker en vast. Dan waren we eigenlijk, dat was dan rond de kerstperiode en zo verder. Dan heb ik er nog eentje uitgehaald, dat was al na nieuwjaar, op 16.01, een drone die oneindig kan blijven vliegen.
Ik ben er zelf aan het denken, dat
was met scanners, met laserstraal en zo. Maar ik heb daar ook onlangs een artikel over gelezen, over SkyGrid.
Ja?
Dat is waarschijnlijk ook zoiets.
Ja.
Dat eigenlijk ervoor zorgt dat die drone eigenlijk zou kunnen blijven hangen. Maar ik denk dat dat nu in productie is nog, dat vooral nog toekomst is. Maar...
Ik denk, Pascal, dat u en mijn en Bruine dat niet kunnen trekken, zoals dat zo mooi zeggen in het Vlaams. Onze portefeuille kan dat niet verteren. Maar het is fantastisch om te zien, met drones, wat kunnen we ermee? Ja, uiteindelijk, wat is het moeilijkste aan een drone? Dat zijn die motorken, dat verbruikt energie tegen de sterren op. En als je dan kunt zeggen van, ja, maar kijk, licht is energie, en energie is licht, en we kunnen dat aan elkaar omzetten, en we kunnen er eigenlijk met een gigantisch grote laser, dat is eigenlijk het idee, op een soort van, ik had zeggen, zonnepaneeltje onderaan schrijven, en daarmee die energie geven, hè, want dat is eigenlijk wat ze doen, en zo houden ze die drone in de lucht, ja, dat is een keigoed idee. Hè. Wie heeft dat bedacht? Ik vind het fantastisch gewoon, hè, om zoiets te zien. Maar dat is inderdaad het nieuwe verhaal wat wij aan het doen zijn met drones, en ook met elektrische wagens, hè, van, hoe kunnen we eigenlijk een toestel langer energie blijven geven en langer energie laten gebruiken. En niet alleen zuiniger zijn, maar meer energie laten bijhalen terwijl die eigenlijk aan het rijden of aan het vliegen of in er wat is. Hè. Dan ben ik zo'n grote fan. Ik ben een grote fan van Formule 1. Hè. Je had dan misschien Formule DR1, had je dat misschien gemerkt.
Ja.
Ik ben Formule 1 van en daar hebben ze het kerstsysteem. Dus door te remmen stapelen ze energie op in een batterij. En die batterij gebruiken ze dan om later te kunnen gas geven. Dat is fantastisch, hè. Dat wil ik op mijn fiets ook. Hè. Ik bedoel, dat is heel interessant. Zoiets. En we hebben het ding dat we het begin nog niet hebben gezien. Van hoe kunnen we snel met een drone, oftewel langere afstanden afleggen, of hoe kunnen we eigenlijk zorgen dat een drone of een drone-netwerk een groter bereik heeft. Hè? Kijk maar naar die drones die tegenwoordig in België worden uitgerold voor noodhulp, hè? Dus met verschillende dozen die eigenlijk in het land staan op het daken van ziekenhuizen en zo, waarin een drone klaar zit, en waar we dan met BVLOS, Beyond Visual Line of Sight, vanuit een controlecentrum die drones kan laten starten en kan naar de ramp laten vliegen, zodat ziekenwagens en brandweerwagens, et cetera, een overview hebben. Ik vind dat gewoon fantastisch.
Ja. Daarover volgt straks ook nog een item, inderdaad.
Ja, dat is... Ik lopen op je verhaal.
Ja, geen probleem. Het loopt allemaal in elkaar over.
Is het zo, hè? Is het heel
Ja. Dan was er de afreselijke reportage van TVFax over drones, ver van de feiten. Ja. Toen riep u ook op om een formulier in te vullen. Heeft u daar dan een resultaat van gehad, of... Of
we hebben, ik heb het zelf ook gedaan. We hebben bij VTM even is gezegd van, kijk jongens, eerst even kader voor de mensen aan het luisteren. Wat was er? Het was een Telefax reportage, die ze blijkbaar hadden geërfd of ergens nog gevonden in een doos van een of andere Engelse zender. Niet BBC of zo, maar zo een of andere van die commerciële zenders. Waarin alle dronepiloten in 2018, op dat moment geloof ik zelfs aan de drones te zien, dat die zo een beetje beschimpt werden als, het zijn allemaal gluurders die voor uw badkamerraam gaan hangen. Ze houden met niks rekening, ze vliegen zomaar laag over uw tuin, zo'n dingen. Hè. Er is wetteloosheid, hè, dat is dat ding. En je zag heel duidelijk dat de Europese drone-regelgeving daar eigenlijk al heel veel heeft in orde gebracht. En dat ook het bewustzijn, en by the way, dank u aan iedereen die op FDR1 zit, want we merken dat daar mensen zijn die allemaal zeggen van, ja, ik wil wel juist vliegen. Hè. Heel weinig drone-cowboys, om dat zo te noemen. Gewoon dat wij al zoveel verder staan dan dat negatieve beeld dat ze daar van x aantal jaren geleden, dat ze daar oprakelden als het laatste nieuws. No pun intended. Maar dat is een beetje raar, hè. Dus stop met zo van die wanberichten de wereld in te sturen. Want ja, dat klopt langs geen kanten. En toen hebben we daar een soort van open brief over geschreven, naarmate die reportage daar van ITV, want dat was eigenlijk de zender die het deed. Dit was niet de realiteit. Hè. Niet elke dronepiloot gaat met zijn drone naar een kindje vliegen om die te krassen in zijn gezicht of zo. Alleen, nee, alstublieft jongens. Waarom als je zo'n reportage doet, hè, pak een paar mensen die drone-expert zijn, en er zijn er genoeg in België, hè. Neem er eens een paar bij de hand, vraag die hun mening, kom eens bij verenigingen, meervoud, hè, de woon niet bij ons, kies wat je wilt, of bij de Belgische politie, ga eens aankloppen en zeg van, hoe is dat hier in België? Kader dat, maar neem niet gewoon een verhaal over uit een ander land, 1, uit een ander tijdperk, 2, met een andere wetgeving, 3. Allee, ja, dat was een beetje te veel van het goede.
Ja, inderdaad.
Dus ja.
Het heeft nogal een reactie.
Van gehoord, spijtig genoeg. Dus,
ja, nee, dat is wel nog jammer. Ja.
Ik had gehoopt dat VTM reageerde, maar we kunnen niet altijd rekenen op goodwill van overheden. Soms overheidsinstellingen, nee, geen overheidsinstellingen, zwaar, commerciële instellingen. Maar VTM, ik bedoel, ja kijk, VTM is er niks mis aan gedaan. Hè. Ze hebben gewoon een reportage uitgezonden en ja, misschien te weinig gekaderd. Dus ik schiet ook niet op de zender. De zender is goed voor wat hij doet. Het was een beetje ongelukkig. Laten we daar het op houden.
Ja. Oké. Dan was er ook de opmerkelijke verschijning van de drone tijdens het WK veldrijden.
Oh, ja, juist. Dat is waar. Dat was op dat moment dat iedereen dacht van, ik word FPV-dronepiloot. Ja, dat verhaal. Ja, dat was, ja, kijk. Dat is zo van, wij zijn al zo lang bezig met drones allemaal. Hè. Ik denk dat de drones een beetje populair zijn geworden sinds 2016. Er is die kant hier in België. Ik was daarvoor al wel bezig met die dingen, maar dat was toen amateuristisch. En ja, en nu ontdekt inderdaad ook de zenders, wederom VTM, en deze keer positief, jawel, hè, zo kan het ook. Hè, die nemen knappe dronebeelden mee in het WK veldrijden. En het is niet de renners die de held zijn, maar het is eigenlijk de drone en de dronepiloot. En toen hebben ze een interviewtje gedaan met de mensen. Allee, VRT heeft toen een interviewtje gedaan met de dronepiloot in kwestie. Dat was op VRT, geloof ik, sorry.
Ja, ja, ja. Het was inderdaad wel spectaculair, maar ik denk, ja, moeilijk haalbaar als er daar... Dat was afgesloten stuk, waar dat er geen publiek stond, maar als er publiek staat, dan wordt dat al snel wat gevaarlijk, natuurlijk.
Dus inderdaad, dan kom je bij die gouden regel van vlieg nooit over publiek, of over mensenmassa's vooral. Hè. Mensen die aan hekken staan, die niet direct weg kunnen, die aan het kijken zijn met sportmanifestatie in een stadion, op de Pensekermis, zo, die kunnen niet direct weg, met straat of straatpleinen. Dus dat doet dan niet. Hier was het echt inderdaad bewust gekozen van, we doen het op een deel waar geen volk staat. Ik hoop dat ze de mensen die op de fiets reden, dat die de renners zelf, dat ze die mooi op de hoogte hadden gebracht. Dat zijn betrokken personen, hè, op dat moment.
Ja.
Dus dat is al dat. En twee, inderdaad, van ja, kijk, dat was niet zomaar ene persoon die daar stond, dat was een team. Hè. Dat was één iemand die vloog en een waarnemer. Ja. Allee, dat was heel goed omkaderd. En die wist op voorhand en had geoefend van, wat moet ik hier doen? En dat is het, hè. Dus met een drone vliegen, iedereen denkt van, ja, iedereen kan dat. Maar nee, dat is een kunst, vooral met die FPV-drones. Ik heb daar altijd zoveel bewondering voor, want die cameradrones, ja, dat blijft hangen als je die stikjes loslaat. Maar FPV is stikjes loslaten, wil zeggen, val naar beneden. En je hebt ook van die kruiselingen tussen die twee, hè. DJI FPV is een mooi voorbeeld daarvan. Een Avata is nog een ander mooi voorbeeld daarvan. Maar het is knap hoe ze dat doen. Dat is knap. En die mensen bouwen vaak ook hun drones zelf juist voor dat doel. En dan zitten de juiste camera erop en zo'n dingen.
Ja. Het is een community op zich ook. Het is een aparte leefwereld. Ik heb ook Michael Garofalo daar een keer hier te gast gehad. Dat was ook, en daar hoor je dat ook, dat het echt wel een leuke community is. Die eigenlijk, inderdaad, heel open staat voor mensen eigenlijk, om ze ook met hun hobby te betrekken, maar het is niet simpel eigenlijk inderdaad om FPV te gaan vliegen.
Plus ook, zij moeten constant hun drone repareren, want daar gebeurt altijd wel iets mee. En ook, die FPV-drones, die hebben zodanige kracht in die motoren, die blijven zo... Ja, een batterij gaat daar 3 minuten mee, hè. Daar staan we niet bij stil, maar dat is dus voornamelijk opstijgen, vliegen, batterij vervangen, terug opstijgen, vliegen, batterij vervangen. Dus dat is een heel ander verhaal dan met zo'n cameradrone 30 minuten in de lucht te gaan hangen. Dat is een heel ander wereldje, dat is heel dynamisch. Maar als je af en toe ziet wat mooie beeld dat eruit komt, dan ben ik wel een beetje jaloers.
Ja, ik ook. Ja. Ik ook, maar de leercurve is dan weer, inderdaad, als je dat wil doen, dan, of er goed in wil worden, dan is het inderdaad niet zo simpel.
Je kunt dat ook niet oefenen, hè? Dus DJI heeft zo'n gratis simulator op hun website staan, download dat ding en met je controller kunt gaan oefenen van hoe werkt dat zo'n FPV-drone. Dat is toch dangerous.
Ja, inderdaad. En dan was er een reportage, op 10 maart heeft hij dat gepost, waar dat er heel veel mooie mensen in voorkwamen. Dat was over 4 politiezones die drone-scenario's oefenen.
Leuke
reportage van WTV, geloof ik dat was.
Ja, inderdaad. Toffe. Ik vind het altijd leuk om ze te zien, want wij horen vaker zo op fora, en niet bij ons dan, van ja, maar ja, de politie die is niet mee. Jawel, die zijn wel mee. Wij zijn vaak veel beter mee dan wij. En dan was het leuk om te zien van inderdaad, van hier was het was een oefening van, ja, kijk, er is iets gebeurd. Hè. Hoe gaan wij met de drone inzetten op een realistische manier als ondersteuning van bijvoorbeeld het vinden van een bepaald individu of het zoeken naar van waar zijn er schermutselingen aan de gang, zo'n dingen. Hè. Ja. En dan zie je inderdaad van, wauw, de politiezone zoals de Vlaspolder, Rigo en Westkust, geloof ik. Hè. Als ik me goed herinner.
Ja, en Antwerpen voilà. Ook.
Ja. En Antwerpen, ja. Ik ben niet politiezones allemaal zo goed thuis, maar ik weet dat ze een aantal rare namen hebben gehoord. Dat zijn wel heel leuke combinaties. En die mannen, die gaven is gewoon bloot voor hun lokale zender van WTV, van kijk, zo doen wij dat. En dat was tof om te zien. En dan denk je van, hé, ja, kijk, zo'n drone heb ik ook. En dat ken ik ook. En oeh, dat is knap. En het professionalisme en vooral hoe dat die als team samenwerken, dat is chapeau. Dat is echt knap om te zien. En die mogen natuurlijk ook meer dan wij vaak dingen. Hè. Maar gewoon... Het is een kijkje achter de schermen. Alleen dat vond ik al heel tof om eens te zien. En ik weet dat er tussen FDR-publiek dat er enkele tientallen politieagenten tussen zitten die evenveel van de drone-hobby genieten als wij. En die zijn daar natuurlijk ook in hun werk mee bezig. Dat is dan enkel maar toffer om het aan het werk te zien. Hè. Dus waarom niet? Ja.
Voilà, inderdaad. Dan was er op 4-3 een mijlpaal, de 3000 lidmaatschap, maar ondertussen zijn er al meer geworden.
Ja, wij zijn altijd zo blij dat als mensen, want ja, uiteindelijk, die FDR1, er staat geen reclame op die site, dat hebben we misschien gezien. We hebben niet van die reclamebanners of van die toestanden staan. Het is een vrijwilligersinitiatief. En we proberen daar het voor de mensen zo... Ja, gebruiksvriendelijk mogelijk te houden. En dat wordt gesmaakt. En dan zie je dat er altijd regelmatig mensen bij komen. Het is niet dat wij constant reclame zitten te maken van hallo, word lid bij ons. Nee. En dat blijft maar groeien en groeien. En we lopen nu naar nummertje 4000 toe. Dus, jee. <Voilà. laughs>
Ja, maar ja, inderdaad.
Ik reed het nu af, 3866 op dit moment. Dus dat is dat. Hè. En iedereen mag zoveel met die website... in engagement gaan als ze willen. En anderen mogen zeggen, nee, ik wil enkel maar dat en dat en dat weten. Mij ook goed. Hè. Maar het is gewoon een gezellige bende. En we hebben dat gemerkt, inderdaad. De komst straks terug wel een paar events is proberen te doen. Mm. En dan zie je dat die mensen afkomen. En dat zijn mensen van alle niveaus van de samenleving, van alle leeftijden, ieder met zijn eigen interesse in drones, en dat is plezant, jongens. Gewoon van, we hebben samen een hobby. En je kunt hier perfect praten met iemand van 16 jaar die dezelfde hobby heeft als iemand van 74. Dat is dronen. Dat is tof.
Ja. Ja, inderdaad. Ik had het nog zo niet bekeken, maar het is inderdaad heel, heel divers, hè. Van de mensen die ermee bezig zijn. Dat was er het openzetten van het SDK voor Mini 3. Die bevestigd werd door DJI.
Voilà.
Waar dat we dan eigenlijk kunnen spreken van dat er inderdaad meer mogelijkheden zijn voor andere apps. Zoals Litchi bijvoorbeeld. Ook wel interessant om een keer uit te testen als uw drone daarin staat toe is.
Ja. Dus dat inderdaad, hetgeen wat dat wil zeggen is gewoon van ja, op dat moment... kunnen andere ontwikkelaars kunnen gewoon alle functies van jouw DJI-drone aanspreken met de software. Jij kunt dat gewoon gebruiken. En ja, we noemen hier altijd Litchi, maar er is nog zo'n andere. Dat is Maven, is ook zoiets. Dat is één persoon vooral welke die dat doet. Maven, iedereen denkt van, oh, wat is weer bedrijf. Nee, dat is Michele Vignetti. Ik zal het verkeerd uitspreken, sorry. Die man komt uit San Marino. We hebben daar een interviewtje mee gehad, ergens op de website. En die maakt ook zo een Litchi-analoog. Maven heet dat dan. Met zijn eigen voordelen en zijn eigen dingen. En die man heeft dat zelf gewoon beginnen maken. Waarom? Die had zo'n parrot-drone ooit. En die zegt van, hey, die heeft een SDK. Kan ik daar iets mee doen? En die is dat beginnen schrijven, en die zijn appje is eigenlijk zeer populair beginnen worden, weliswaar, het is een iOS-app, het is geen Android-app, in dit geval, dat was hem zwaar aan het werken de laatste keer dat ik hem sprak. Maar dat kan ook van die waypoint missions en GPS-follow-modus, en een virtuele co-piloot heeft hem zelf, dus dat is heel handig, dat je een punt kiest en erom kijkt altijd naar daar. Allee, er zijn een aantal leuke dingen, dus die zelfs Litchi niet heeft, waar hij op gedacht heeft, en dat je denkt, ja, dankzij die SDK kan die daarmee aan de slag, net zoals iedereen. En dat is tof om te zien dat wij eigenlijk een gesloten droomplatform, wat veilig is, toch een beetje openzet dat iedereen die programma bouwstenen kan gebruiken om eventueel daarmee aan de slag te gaan voor een eigen app te maken.
Ja, inderdaad, ook iets om een keer te bekijken dan die mogelijkheden. Hè. Dan was er ook een heel handige tool die eraan gekomen is op uw website, de Wizard, om eigenlijk als je op zoek bent naar een nieuwe droom, om eigenlijk een goede keuze te maken, ja, naar gelang de wensen en de mogelijkheden. Hè. Dat is een heel handige, super handige tool om te kijken.
We hebben ons best gedaan. We zijn niet vertrokken van ja, wat wil DJI of een andere dronemaker hier pushen. Nee, we hebben gewoon we kregen heel veel vragen van mensen. Van, zeg, ik ben zo en zo en zo. Welke is het mijn drone? Ja, het is niet aan mij om te kiezen welke drone dat jij wilt hebben. Ik ken u niet. Jij weet meer wat je met die drone wilt gaan doen. En we hebben eigenlijk gezorgd dat je gewoon een aantal simpele vragen, een drietal altijd, dat je altijd kunt zeggen, dit zijn misschien de drones waar je voor u moet naar kijken. Dat is gewoon fdr1.be/dronewizard en je bent er. En zo zijn we aan de slag gegaan. Van ja, kijk, wat wil je daarmee doen? Hoeveel wil je eraan uitgeven voor jezelf? Wat is uw passie? Is dat camera? Of wil je meer FPV doen? Allee, zo van die vragen stellen we. En in het scenario dat je herkent, dan heb je toch al een indicatie. En dan dan zit je misschien door de bomen het bos, hè, om een beetje verder te kunnen. Dat was inderdaad onze tweede wizard, want onze eerste wizard was onze wetgevingswizard. En van, ik heb een drone.
Ja.
En welke wetgeving is nu op mij van toepassing? Dat is fdr1.be/wizard, gewoonweg, zonder drone ervoor. Hè. En daar kon je dat zeggen van, ik heb een drone die minder dan 250 gram weegt, dan hangt geen C-label op. Oké, dan is dit mijn wetgevingetje, wat voor mij van toepassing is, en alle andere bagger wordt er uitgelaten. En dan ben je voor jou als open categorie dronepiloot heel duidelijk aan geïnformeerd van wat je niet mag doen. Dus in die twee samen, dat is wel handig om te zien. We hebben wel geprobeerd bij die drone wizard, als we die drones aanraden, van niet alleen DJI, ook al is dat de dominerende marktpartij, hè, dat zijn 80% van de drones zullen DJI zijn, zeker in België. Maar we hebben ook Autel er proberen in te steken, Fimi en zo'n dingen. Dus alleen, we hebben het er proberen een beetje in open te trekken. Natuurlijk zijn er ook al een aantal uitgevallen, want het is zo van, ja, de dronemarkt is altijd in beweging, hè, en dat is dat. Dus daar hebben we proberen een beetje rekening mee te houden.
Ja, heel handig, moet ik zeggen. En dan was er inderdaad iets wat we al over gepraat hebben. De wereldpremeur van de drones die mensenlevens redden. Dat is City Mesh in feite. Het feit van de drone, die op een dak staat ergens en die van op afstand bediend kan worden. Om te gaan kijken wat er nodig is van brandweermateriaal of van personeel of net niet om brandweermateriaal uit te sparen of op te schalen. Heel handig, heel interessant om te volgen eigenlijk. En ik weet ook dat ze daar volop mee bezig zijn om dat uit te rollen over Vlaanderen. Hè.
Ja, het feit is van, we mogen trots zijn in Vlaanderen dat we dat doen, want we zitten altijd maar te kakken op van, hier in Vlaanderen moet niks en wij gaan niet vooruit en we zijn een achterlijk land. Nee, is niet waar. We hebben heel mooie dingen. En ik ben er toevallig achter gekomen, want daarmee staat ik op onze website. Ik had vroeger in een bedrijf waar ik werkte, had ik contact met de mensen van Mobile Vikings. Misschien nu bekend als zo'n operator, en die is nu aan Proximus verkocht geloof ik. En die deden zo alles een beetje anders. Hè. Die waren er voor de jeugd en die deden leuke effectjes af en toe. En een van de mannen die daar werkte, Den Hans, die kende ik. En per toeval was ik door LinkedIn aan het scrollen. En ik zeg van, hey, die is met drones bezig tegenwoordig. Wat is hij aan het doen? En dan zeg ik van, die is general manager daar. Bedoel, what the hell? En dan las ik inderdaad van, ja kijk, die zijn bezig met dat project. En dat was, ik zeg van, Hans, mogen wij dat eens op onze website zetten eigenlijk? Want allee, ja, zit hem, doe maar. Allee, ik bedoel, dat mag je, we moeten weten. En daarmee hebben we dat verhaal eens kunnen vertellen, want ja, we waren er heel snel mee met dit verhaal, bijna even snel als de gevestigde media die dat dan ook hebben opgepikt. Hè. Dus dat was, ja, dat is de wereldprimeur, hè. Dus van, allee, ja, bestuur maar eens een drone van op afstand vanuit een doosje, we hebben het al gezegd, maar ook over 5G. Dat is nieuw, hè. Over 5G een drone besturen, ja, dan moet uw 5G-netwerk van Proximus en Co. daar wel voor zijn aangepast. En zo'n ding, in ons landje komen we altijd met heel veel dingen in aanraking. En ja, dat is weer de undiscovered country, hè.
Ja, inderdaad. Dat is heel handig om dat te, heel mooi om dat te zien evolueren eigenlijk, hè. Naar zoiets, en kan een hele grote hulp zijn, hè.
Voilà.
Voilà. Dat was er ook de aankondiging van het drone-event in mei. Misschien kan u een keer vertellen hoe dat... U hebt al even er het aangehaald, dat verlopen is.
Wij hadden heel lang geleden, voor een bepaalde pandemie, ik heb dat al aangehaald, ja, dat we het idee van, ja, we gaan een drone-vereniging oprichten en we gaan evenementen doen. En dan kwam iedereen thuis op dat moment, hè. En dan was het niet meer buiten komen. En dan zeggen we, ja, kijk, maar... Dan werd dat de frigo ingestoken. En dan is eigenlijk FDR1 een grotendeels een online gegeven geworden. Wat het nu ook is en waar we vooral duidelijkheid niet rouwig om zijn. Want dat werkt perfect goed. Maar we hadden toch eens zin van, ja kijk, we willen onze leden toch eens de kans geven om bij elkaar te komen. Hè? En het probleem was, ja, als je 3800 man wil bij elkaar brengen, dan heb je een hele grote zaal nodig. Dus dan hebben we op een bepaald moment gezegd, ja kijk, we gaan voor ons is dat ook nieuw. We gaan dat eens een proefprojectje doen. We zeggen, ja, je mag inschrijven en de eerste 40, kom maar af. Ja. En dan hebben we contact opgenomen met Herita, dat is de oudheidkundige vereniging hier in België. Maar ja, kijk, we weten het wel dat we eigenlijk mogen vliegen boven, hè, want onze Europese droomwetgeving laat ons dat toe. Maar zouden wij eens mogen vliegen boven het kasteel van Horst en kunnen wij een beetje medewerking krijgen van jullie? Ah, dat is leuk, jongens, dat is tof dat je dat doet, want we zien hier af en toe mensen met drones. Ik zeg, ja, maar wij vragen dat liever, want ja, bedoelt kasteel van Horst, hè, dat was in Holsbeek, hè. Ja, dat is een historisch ding. Ik wil dat niet met mijn drone tegenknallen. En ik wil ook graag, als jullie daarmee bezig zijn, we willen jullie niet storen. Hè. En dat vonden die zo tof, die mensen. En zeiden, ah, dat is goed, kom maar af. Eén ding, we zijn met restauraties bezig. Ik ga eens horen bij die mensen die restaureert, of dat jullie daar iets moeten extra doen. Maar het is open. Kom maar af met jullie vereniging. Ik zeg, ah, kijk, en met hoeveel mogen we daar komen? Een beetje voorzichtig. Ik zeg, kijk, we gaan met 40 afkomen. We gaan 20 doen in de voormiddag, 20 in de namiddag. Een beetje spreiding. En dan was het, fingers crossed, dat het één een mooie dag zou zijn. Want we gingen buiten vliegen. Maar we dachten ook van, ja, kijk... We kunnen onze clubkas eens wat spijzen, want dat is een vrijwilligersinitiatief. Maar ja, bon, die servers kosten ook geld en die website kost ook geld, hè, die we vaak zelf betalen. Maar, en dan hebben we toen een gigantische som van €5 gevraagd. En als tegenprestatie heb ik een presentatie gegeven van 1,5 uur voor iedereen, die eerst u uitlichtte van hoe zit de wetgeving eigenlijk in elkaar en een aantal tips en tricks rond goede foto's en goede filmpjes maken. Hè? Die je direct dan daarna kon toepassen op het terrein. Want we splitsten dan op in kleine groepjes. En we leerden van elkaar. En dat was echt wel tof om te zien. Want iedereen stond er een beetje door elkaar. Met allemaal is een eigen type drone. En we hadden gezegd van, ja, kijk, we hebben kapiteins per groepje. En we gaan maar niet iedereen tegelijkertijd terug zien, want dan gaan we zo die bos gaan krijgen. Je weet dat nooit. Het is maar x aantal hectare groot daar. Dus... We hadden een beetje het luchtruim verdeeld onder elkaar. En we schoven ze altijd door. En dat hebben we gedaan. En dat was heel leuk. Dat is al wat ik kan zeggen. En we hebben afgesproken met iedereen die daar was. Van, we geven gratis al onze beelden aan de Herita-vereniging. Dus die hebben allemaal al onze droombeelden gekregen. Die de mensen daar vrijwillig ter beschikking stelden. Van die groepen. En die hebben wij rechtstreeks aan hen overgemaakt. En die waren daar heel blij mee. En nu hopen we dat we binnenkort zo'n droombeeldje zien. We hebben gezegd van, en als het kan... En als je het ooit gebruikt, er mag FDR1 op staan, maar dat moet niet. Dus we zullen zien. In elk geval, het was een toffe eerste kennismaking tussen een oud-heidkundige vereniging en een heel moderne drone-aandoening met heel leuke.
Ja, inderdaad. Leuk initiatief. Zeker en vast de moeite. Dan was er het UAV forecast app die de prijzen wat aangepast heeft. Maar ja, dat is een klein item.
Dat was jammer. Ja. Dat is jammer. Maar allee, ik heb nu voor mezelf vooral duidelijk het gekocht. Hè. De volgende was het 7 euro per jaar betalen voor perfecte voorspellingen te hebben, want dat ding werkt vreselijk goed. En ik heb dat ook ingesteld met de parameters wat de maximale dingen zijn voor mijn drone. Hè, van wanneer moet die bij mij in het rood gaan, want zoveel before haal ik niet. Ik wil dat ook altijd weten op 30 meter hoogte met wind en niet op de vloer, dus op de grond, want dat interesseert me niet. Ik wil weten als ik 30 meter hoog vlieg, van ja, heb ik daar heel veel last van wind, ja of nee? Dus dat is mijn grote zorg. Allee, je kunt al die instellingen in die app doen. En voor 7 euro per jaar, dat is minder dan 1 maand Netflix. Allee, daar ga ik die mensen toch niet ontnemen. Hè? Ik bedoel, 7 euro.
Nee, zeker.
Ik heb een drone van 2000 euro gekocht. Dan kan die 7 euro er toch wel bij eigenlijk. Hè? Dus dat was mijn afweging voor mezelf. Iedereen kiest wat hij wilt. Er is ook een gratis oplossing als je wilt. Je kan inderdaad ook zeggen van je kan altijd met die UAV forecast nog een beetje naar vooruit kijken. En met een parallel appje kan je ook al een beetje de toekomst zien als je wilt. En we hebben daar op de website wat er moet. Maar dat is voor wie dat echt wil doen. En die zegt van ja, die 7 euro, nee, dan niet. Hè. Dat begrijp ik ook. Hè. Maar bij mij was het van ja, nee, 7 euro. Die mensen doen zijn werk goed. Ik ga die steunen. Dat was mijn idee.
Ja. Allee, wij gebruiken het zelf ook binnen ons job ook, bij de politie gebruiken we dat ook. En zelf heb ik het ook ingesteld op mijn waarden, dus het is echt wel, voor mij ook eigenlijk een goede tool. Allee, naast nog een aantal apps kijk ik er ook altijd naar om dat te doen.
En weet je wat, Pascal, wat ik dat ook gebruik, hè? Als ik ergens naartoe wil fietsen, hè? Dat is de beste, maar ook de beste weerapp die er is, want je krijgt heel mooi alle voorspellingen en die zijn veel juister dan die standaard apps die je op Android of op Apple iPhones vindt. Dit is juist, alleen toch in België voor zover ik heb mogen dingen, dat is echt plezant om te weten van, ik ga hier regen op mijn dak krijgen of hier niet. Dus dat is nog een extra meerwaarde. Ik gebruik het ook voor te fietsen dus bij deze.
Voilà, ook handig dan. Dan was er het gebruik van de DJI Avata in de mall. Daar kunnen we niet zo heel veel over zeggen, denk ik. Maar,
je ziet ze gewoon meer en meer komen. Hè. Het is een feit. Hè. Allee, je moet eens kijken. Neem eender welke serie of eender welk tv-programma tegenwoordig dat op eender van welke commerciële zenders op tv. Dronebeelden overal. Hè. En je moet er gewoon eens op letten. Want je knippert met je ogen en je denkt van, dat was een droombeeld, dat is waar. En je staat ermee bestil, omdat je het zo gewoon begint te vinden. In introotjes, in tussenbeeldjes, wat is het daar?
Ja, het is inderdaad.
Hier op tv.
Ja.
Wat heb ik nog? De Verraders, de intro. De Mol, natuurlijk, is ook zo'n dingen. Als er enigszins iets is met buiten, dan is het wel waarschijnlijk wel met een droombeeld er ergens tussendoor geflanst.
Ja, inderdaad. Dan was er de dure drones voor pro's op ADW in Amsterdam. Dat was ook een filmpje, geloof ik. Waarbij dat er ook wel inderdaad een aantal nieuwe toepassingen en interessante evoluties te zien waren. Hè.
Klopt, maar ik vond het daarvoor wel sava, maar het is niet wereldschokkend, vond ik ook. Maar dat is zo'n kanaal, als je geïnteresseerd bent in nieuwigheden, en ik ben ook zo een fan van Apple HomeKit en al die toestanden. Bright is een heel goed kanaal om te volgen. Dat is een Nederlandse groep van mensen. En die tonen af en toe ook wel iets van drones. En dit was er zo eentje waar ze de Amsterdam Drone Week ergens ter sprake brachten. En dat is sowieso een andere kijk op iets. En ik vind altijd, dit moet niet altijd wijzen en iets rapporteren. Als iets goed is van iemand anders en die doet dat goed, dan zitten we ook op onze site klaar. En dan mogen die mensen de views hebben en kringen we het allemaal. Dat is tof om te zien. Ja. Gewoon, we zijn één grote community. Let's do that.
Voilà, dat is een goede mindset. Dan was er ook de DJI-drones die binnenkort misschien verboden worden in de VS. Dat eigenlijk waarschijnlijk veel haalt mee gemoeid is. Dat een beetje daaromtrend zal zijn. Ook een filmpje van iemand van 51-drones, geloof ik.
Ja, inderdaad. Ja. Het klopt zo. Het is een van de dingen van... eigenlijk is het vaak van... Ze hebben dat spionageverhaal. Hè, want de DJI is een Chinees bedrijf. En als je vraagt van waar komt DJI, beste Steven, die komt uit Wuhan. En er kwamen nog dingen uit Wuhan en die vonden we niet zo leuk. Maar DJI in elk geval, ja, dat is het Chinese van Chinese makelij allemaal. En de Amerikanen op een moment met Trump zeiden van ja, kijk, maar dat is spionage vaak. Die kunnen spioneren op VS-bodem en is een heel argwalend geworden van ah ja, kijk, laten we die wel toe. En ze hebben inderdaad voor zichzelf gezegd van ja, maar we gaan voorrang geven vanaf nu aan Amerikaanse zaken, made in America. Hè. Mooi voorbeeld van de Skydio, hè. Een hele goede drone. Die trouwens nu niet meer voor gewone mensen zoals jij en ik drones maken, maar enkel voor bedrijven en voor instellingen en zo dingen. Dus Enterprise Editions maken ze nu. Want die had een heel goed systeem voor bijvoorbeeld Follow Me, hè, had je goed.
Ja.
Dus DJI is zo'n oer-Amerikaans bedrijf en die doen goed wat dat DJI ook goed doet. Hè. Maar die hebben de Amerikaanse componentjes en kan dat zijn dat op dat moment dat de commerciële beslissing is, hè? Waarom zou niet Amazon gaan vliegen met de Amerikaanse drones? Hè? Waarom wil Amazon niet zeggen van al die DJI drones hier in Amerika rondvliegen? Zeg, maak dat eens illegaal. Ah ja, waarom? Dan ben mensen zoals jij en ik mogen dan niet meer vliegen dan met onze DJI drone. Dan is het luchtruim vrijer en dan kunnen Amazon drones makkelijker door de lucht zoeven. Hè? Zo kan je ook een vrij luchtruim maken, hè, als je dat wilt. Dat zijn natuurlijk conspiratietheorieën bijna. Is het zo? Is het zo niet? De toekomst tot uitwijzen, dat is dat. Weet wel inderdaad van ja, als je een elektronisch toestel hebt, eender welk, weet in elk geval dat je bewust moet zijn van ja, kijk, ik weet niet wie dat gemaakt heeft. Ik weet niet wie dat hier achter zit. Wees altijd een beetje gezond paranoïde. Dat mag.
Ja.
Maar niet overdrijven.
Dat is dat. Dus
heel Amerikaans.
Dat was er ook nog. Ja, dat wel. Dan was er ook nog een item over de gemeentes die niet zomaar drone-regeltjes mogen bijverzinnen. Ja, dat klopt. Ik heb daar ook al ervaring mee gehad. Allee, dat was eigenlijk niet van de gemeente, maar dan eigenlijk van een provinciedomein.
Ja, klopt.
Maar dat er eigenlijk ook een reglement uithing die eigenlijk niet meer geldig was. Of omdat er een hogere wet is, namelijk de Europese wetgeving. Mm-hmm. En dan heb ik dat dan ook, de provincie heeft dat dan ook toegegeven dat dat inderdaad moet aangepast worden en zo verder. Dus kon ik daar ook zien.
Ja. Nu, je haalt het artikeltje eraan van, we hebben inderdaad heel kleurrijk, hebben het genoemd gemeentes, daar mogen we niet zomaar drone-regeltjes bij verzinnen, dus wie dat wilt gaan lezen, lees daar even naar alle referenties. Maar eigenlijk, die mensen doen daar vooral duidelijkheid niet mee opzet, hè. Vaak is dat zo, die hebben die wetten ooit gemaakt, toen we nog niet de Europese drone-regelgeving hadden, en dan was de bedoeling van, ja, jij mocht enkel met een drone vliegen in een hof tot 10 meter hoogte, en dat was het eigenlijk, of boven privéterrein. En dat was het, ja, inderdaad, je mag niet op openbare terreinen vliegen, dat klopt inderdaad ook toen. En vaak zijn die dingen daarin blijven staan, ze hebben die wat aangepast aan die Europese drone-regelgeving, maar daarvoor niet altijd met alle kennis ter zake. Dus dat is niet moedwillig, dat is vaak voor toeval. En hier in Leuven was dat ook zo. Zelfs in het politiereglement hier in Leuven stond ook met die drones verkeerdelijk. Ik heb dat hier aan Leuven gesignaleerd. En die hebben direct meegewerkt. Chapeau Leuven. Proficiat. En die hebben dat gewoon eigenlijk op dat moment direct aangepast. En we zijn daar... nu is het er gewoon uit. En wij volgen gewoon de Europese drone-regelgeving. Een ander verhaal is... er zijn een aantal die moeilijker doen. Maar kijk... Ook dat moet je het gewoon aankaarten. En waar we eigenlijk naar doelden was van hoe is dat hier te sprake komen en van waar hebben we het artikeltje, was het de stad Gent. De stad Gent had in haar politiereglement dat staan. En iemand heeft gezegd van jammer, dat is niet juist. En die iemand was niet zomaar iemand, maar dat was eigenlijk op dat moment het DGLV zelf die met de Raad van State, dus de Belgische staat eigenlijk, die tegen de stad Gent zegt van u volgt hier niet de wet, beste stad. Want die mensen moeten letterlijk dit en dit en dit volgen. En jullie hebben niks te zeggen over het luchtruim. Het luchtruim is een federale aangelegenheid. En die hebben een stad Gent heeft moeten inbinden. En dus dat arrest staat inderdaad bij ons hier gedocumenteerd. En de publicaties staan hier gedocumenteerd in het Staatsblad. En de wetgeving staat hier gedocumenteerd, et cetera. En dat is natuurlijk, stad Gent heeft dat direct mooi aangepast. Maar zo zijn er nog mensen en groepen en plaatsen en ik weet niet wat allemaal, die nog niet zo ver zijn. Eentje, we hebben dat dan ook, we krijgen vaak van onze leden de klacht van, ja maar hier mag ik niet vliegen, kijk eens naar dit provinciedomein X of naar deze stad Y. Een van de mooie voorbeelden is de stad Knokke. Daar moet je dat de burgemeester inlichten voor je met jouw drone vliegt. Staat er letterlijk in een politiereglement. Dat is niet wettelijk. Hè. Jij moet inderdaad de juiste instanties inlichten. En jij moet zien dat er geen rode zones zijn. En jij moet inderdaad niet manifestaties gaan verpesten en zo'n dingen. Allemaal akkoord. Maar jij moet u aan de Europese drone-regelgeving houden. Je moet niet de burgemeester uit zijn bed gaan bellen. Dat wil ik gerust doen, hè. Als ik om 3 uur 's nachts wil gaan vliegen, want ik mag een nachtvlucht doen, ik wil gerust even de burgemeester bellen en zeggen van, hallo, ik ga vliegen. Hè? Die gaan niet blijven. Hè? Dus we hebben heel beleefd aan Knokke laten weten, op vraag van een lid trouwens, hè, van, kijk, dit is niet juist in jullie drone-regelgeving. En die mensen hebben gezegd, dat is goed, wij komen binnenkort samen, wij gaan daarna kijken. Hè? Meer vragen we ook niet.
Ja.
We willen gewoon samen ervoor zorgen dat, 1, wij het juist doen, dat wij juist vliegen, en 2, dat onze ordediensten of onze steden vaak, die weten dat wij het juist doen. Dat is dat.
Ja.
Provinciedomein in Antwerpen en ook zo eentje, waar we al op vraag van een lid even zijn tussengekomen en waar ze dan iets sturen zijn om te bewegen. Maar ja, dat lost zich wel op. Ik heb er alle vertrouwen in dat mensen uiteindelijk het licht zien. Hè. Nu let op, het luchtruim is van iedereen, de grond is niet van iedereen. Hè. Dus je mag nog altijd daar onderscheid in maken. Je mag zeggen van, ja kijk, die zie je een evenement. Mooi voorbeeld was van Tomorrowland in Boom, hè, vindt plaats. En zeggen van, je mag hier niet vliegen, wat hebben die mensen gedaan? En heel correct, die hebben een non-flying zone aangelegd, boven Boom. En dat was in één keer in orde, dat was duidelijk. Hè? Dus iedereen wist van, ik mag niet in Boom gaan vliegen. Waarom? Dat is voor de veiligheid. Je moet niet met je drone boven wij van x aantal 10.000 man gaan vliegen om mee te kijken naar concert X of Y. Nee, je moet daar wegblijven, want dat moet een beetje open blijven als daar iets gebeurt, dat noodhulp daaraan kan zijn. Hè? Dat is dat. Ja. Dus dat moet je gewoon verstaan. En die mensen in Boom, die daar toen wel gevlogen, er waren zo'n stuk of 8 geloof ik, die hebben daar boetes tot €8.000 gekregen. En dat vind ik niet meer als normaal.
Als je, ja, als ja, zeker. Weet, het, ja.
Als je het weet en je gaat bewust het overtreden, dan mag je aangepakt worden. Als je daarentegen het onbewust overtreedt, als dat een kindje aan het vliegen is in zijn tuin met zijn nieuwe drone die hij gekregen heeft voor zijn verjaardag op 3 meter hoogte en die woont in Boom toevallig, ja, dan moeten die geen €8.000 boete gaan geven. Allee, bedoel, daar zit logica in. Maar gewoon, ja, iedereen, laat ons menselijk blijven, maar gewoon, ja, dat komt langs twee kanten. En als we het allemaal mooi uitleggen en allemaal mooi kaderen naar elkaar toe, dan is het plezant samenleven. Voilà, wederom.
Ja, inderdaad. Dat is, ja. En dan was er ook de primeur in de EU. Een Helicus vliegt een onbemande medische passagiersdrone over bevolkt gebied. Dat was een dronepoort Sint-Truiden.
Ja, 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 ja.
Helicus is hier ook al aan bod gekomen dat zij ook tussen vliegtuigen orgaantransport en zo organiseren of proberen te organiseren al. Dus dat is wel heel erg innovatief. Wat ik mij wel afvraag, er kan ook een persoon in die een drone.
Ja,
klopt. Dat dan niet handiger zou zijn om die mens gewoon zelf te laten sturen. Maar ja, allee, ik zou me veiliger voelen als ik zelf. Maar ja, het is misschien niet evident om dat dan te doen of aan te leren aan die persoon. Maar ik denk nu niet dat er daar heel veel verschillende personen in die drone zullen plaatsnemen. Maar ja, het is ook wel innovatief natuurlijk. Met het oog op drone taxis misschien ooit.
Ja,
ja.
Inderdaad. Ja, sorry, ik heb even een pingetje. Excuseer, dat was...
geen probleem.
Dat is het nadeel van als je zo online geconnecteerd bent. Af en toe pingen mensen hebben ze nodig. Nee, maar heel eenvoudig. Helicus, ik heb het geluk gehad om daar te mogen aanwezig zijn bij die eerste vlucht. Met dank aan de mensen van Skies. Dat was heel sympathiek dat wij daar meestal uitgenodigd. Maar dus ik stond daar op een dak te kijken naar die eerste vlucht, want we werden veilig weggehouden. Want dat is een gevaarte van etelijke honderden kilo's, hè, dat daar de lucht in gaat. Met van die grote propellers, dat je denkt van, ja, als ik dat tegen mij krijg, dan ben ik dood. Hè. Maar dat was mooi om te zien, dat was één. Maar ik stond daar dan op het dak van Droneport te kijken in Sint-Truiden naar de eerste vlucht. En naast mij stond de CEO van Proximus. En aan de andere kant stond minister X en Y en Z. En dan was van, ja, wat doe ik hier tussen? Ik was influencer, dus.
Ah ja, hoor eens. Ja, maar ja.
Ik was ook een van de weinige influencers daar, blijkbaar. En dan stond de RTBF achter u en de VTM voor u. Maar het was tof om te zien. En daarmee kan ik antwoorden op uw vraag eigenlijk. Want het idee is eigenlijk van, waarom dienen deze drones? Deze drones dienen van, kijk, beeld u in de toekomst. Die staan op het dak van ziekenhuis X. En er gebeurt een accident op de E40. Vind maar iets uit. En op dat moment kunnen ze één persoon, zijnde de dokter, mee in die drone steken. Die kan een vliegensvlug in 10 minuten is die bij wijze van spreken ter plekke. Die pakt die persoon vast, die kijkt daarna, die steekt eventueel als passagier bij in dat vliegtuigje. En die vliegt direct terug. Dus ze zijn met twee op dat moment onderweg. Daarmee dat die piloot, die kan daar gemist worden als kiespijn, want je hebt hier een beperkte capaciteit. Je kan heel snel landen op een kleine oppervlakte, want je bent nog kleiner dan een helikopter. Dus dat is het voordeel dat je hebt. Je kan ook heel snel vliegen. Dat ding gaat net zoals een DJI FPV tegen 140 km per uur, met gemak. En die wordt dus gestuurd via 5G. Hè. En dat is eigenlijk een revolutie om te zeggen van, hier is gezondheidszorg heel mooi in kaart gebracht, hè?
Ja, zeker, zeker.
Als basis hebben ze natuurlijk een Chinees toestel gebruikt, de Yihang. Die mannen waren daar, de Yihang 216 geloof ik het was, die hebben daar heel veel technologie in gestoken. Maar het doel was de applicatie die wordt gemaakt hier van Helicus, is van ja, kan dit voor een transport wat heel gevoelig is. En daarmee hebben ze inderdaad letterlijk dat vliegtuigje, dat helikoptertje, dat drone, moeten we zeggen, het is drone, hè, die drone laten opstijgen met bloedzakjes die getransporteerd moeten worden. Hè. Waarom? Om te kijken, van is dat veilig voor het menselijk transport? En zo simuleerden zij even de persoon in kwestie. En dat was inderdaad de eerste test die men ermee deed. Waarom? In België is de wetgeving rond het transport van personen met een drone nog niet helemaal rond.
Nee.
Dus, en ze wouden dit toch doen, daarmee hebben ze een virtueel persoon gemaakt, namelijk een hoop 10 bloedzakjes in een doos. Hè. En dat is getransporteerd en een vlucht laten maken, in gecontroleerde omstandigheden natuurlijk. Hè. Om te kijken van hoe gaat dat? Wat is het, en dat wordt dan geanalyseerd van wat is het effect daarop. Hè. En ja, je kan denken van, ja, dat is handig, beeld je in de toekomst, ik zit in hospitaal 1, daar wordt een donorhart ter beschikking gesteld, in hospitaal 2, 40 kilometer verder, ligt er iemand met spoed te wachten op dat donorhart, we pakken dat helikoptertje, we steken daar de expert met de expertchirurg erbij in, met het donorhart, direct naar ginder, en die man kan levens redden. Dat is eigenlijk het doel van het verhaal.
Ja, inderdaad, ja. Het zit zeker en vast toekomstmuziek in. Hè. Ja. Zoiets, ja, dat is, en dat moet allemaal getest worden en uitgewerkt worden. Ook met U-Space die eraan zitten komen, is dat ook
een hele
boterham. Dan was er ook een item of een artikeltje over AI in de DJI Fly.
We hebben al stukjes naar gehint eigenlijk, hè. Dus van de nieuwe mogelijkheden. Hè.
Ja.
En dit is er inderdaad ook eentje van.
Met die flightpad en zo van Homepoint.
Zo handig. Ik heb het per toeval ervaren, want ik was aan het vliegen en ik had een update gedaan en ik was voor één keer eens aan het vliegen voordat ik eigenlijk het artikel had ooit kunnen lezen of zo. En ik merk inderdaad van, er is een groene lijn als ik mijn return to home doe.
Ja.
Dat was één ding, dus uw vliegpad wordt aangegeven van, zo gaat de drone gaan vliegen. Dat is al één handig ding. En dat is handig voor als je een gewone return to home doet, maar je stijgt op, je gaat ergens naartoe en je landt. Hè. Dat is een standaard return to home, maar je hebt ook return to homes op een intelligente manier, met het meest ideale pad op de hogere drones. En dan gaat je perfect zien van, zo gaat die vliegen. En omdat die niet altijd gaat opstijgen en die gaat langs bomen vliegen of zo'n dingen. Hè. Dus op dat moment is dat wel knap om te zien van, dit mag ik verwachten. En ook van hier, hier gaat de AI toont het, maar het drone kan af en toe iets raar doen wat je niet verwacht. Dan zeg je, en hier kan ik ingrijpen. Dat is altijd leuk. Het tweede andere ding was van als je je return to home uitvoert en je komt boven je home point, een of ander klein mini tekeningetje van een drone schaduw, dus het is niet echt jouw drone, maar het is een drone, hè, dat toont aan van, en hier gaat hem landen. Dat is ook wel heel handig, want dat verlandt nooit of te nooit op dat matteke dat je daar hebt gelegd.
Ja, inderdaad.
Alhoewel, bij de recenter weer wel, want die herkennen natuurlijk die vorms, maar die vormpjes, maar het is gewoon dat, van kijk, ja, dus je hebt weer een extra indicatie bij van, en hier gaat mijn drone landen, en dat is toevallig in de plas, ik moet dat misschien even onderbreken. En het laatste ding was inderdaad van, je bent aan het vliegen en je hebt je VLOS, maar je bent even op je camera aan het kijken en je zegt van, ja, maar hoe is de oriëntatie hier? dat is nu ook geen probleem meer, want er staat een mooie gele H boven jouw homepoint, en dat is toch wel een echte meerwaarde. Dat je zegt van, ah ja, en dat is mijn oriëntatie, dat ik nu zit hier in de lucht. Vooral als je zo met, ik gebruik het vaak, als je tijdens golden hour aan het vliegen bent, hè, de zon staat laag, vaak inderdaad zie je van, ah ja, ik ben daar ongeveer, maar ja, de zon schijnt net zo op dat punt waar jouw homepoint is, dan zit je niet echt duidelijk meer op dat schermpje. En dan kan je naar je drone kijken, van, ah ja, die hangt nu zo, en je kijkt op het schermpje, ah ja, oké, ik kijk nu zo, en je hebt weer een referentiepunt meer. Dus dat vind ik wel echt een hele toegevoegde waarde. Het is beschikbaar op bijna alle drones tegenwoordig, die recent zijn, ik zal het zo stellen. Wat oorspronkelijk weer was voor enkel voor de dure drones, hè. En dan is het afgezakt naar iedereen, hè. Quasi iedereen. En dat is weer al, ja, dank u DJI. Dus ja. Dat hadden we niet.
Ja, inderdaad, ze blijven met nieuwe dingen uitkomen. Mm-hmm. En hoe zit het met de hoogtebeperking voor C0 drones in 2024? Goh. Was een volgend item.
Wat een moeilijke bevalling, hè.
Ja.
Wacht, hoe gaan we dat uitleggen? Ja. Als we een C-level drones hebben, we eigenlijk twee dingen. Eén, we gaan een aantal regels die wij als piloten moeten naleven, dat is de Europese drone-regelgeving, hè. En met de legacy drones exact hetzelfde trouwens, dat is één. Hè. En langs de andere kant, zo'n C-level, of zo'n C-label, wil ook zeggen dat de fabrikant verplicht is van een bepaalde dingen te voldoen. Zoals ervoor te zorgen dat als je met een mini-drone vliegt, dat je niet zomaar de cowboy kunt uithangen. En dat je je aan de wetgeving houdt. Dat is een van de dingen die daarin zitten. Onder andere ook remote ID is ook zo'n verhaaltje. Dus dat is, de fabrikant moet dat voorzien waar dat nodig is. Maar DJI is een Chinees bedrijf en af en toe begrijpen ze het fout. We weten allemaal dat wij in een vrije gebied 120 meter hoog mogen vliegen. En dan komen de belangrijke letters achter AGL. Above ground level. Kortom, van waar ik opstijg, maar ik 120 meter hoog. Maar als op dat moment mijn terrein wat omhoog gaat naar de zijkant toe, mag ik ietsje hoger, want ik ben dan loodrecht ten opzichte van het terrein daaronder 120 meter hoog. Hè. Dus dan kan het zijn dat ik in plaats van 120 meter hoog boven mijn startpunt, 121 meter hoog zou zijn boven mijn startpunt. Maar dat is niet waar, want mijn terrein is mee omhoog gegaan. Beeld u in, je start aan de voet van een hele hoge berg. Hè. Je zou, inderdaad volgens de Europese drone-regelgeving, als je het in een karikatuur doet, je zou mee met een berg omhoog mogen bewegen als je 120 meter boven de bergwand blijft. Hè. Dat mag volgens DJI niet, want DJI zegt, nee, je gaat hoger dan 120 meter boven waar je gestart bent. Dus, Steven, je mag niet zo hoog. En bepaalde dronepiloten kregen dat als update in een DJI Fly. En ja, iedereen in paniek natuurlijk. En van, oh, mijn drone is beperkt. En dat mag niet. Dat is ook logisch. Dat mag inderdaad niet. Hè. Want dat is niet echt volgens de wetgeving. Want je kan ook geen noodmanoeuvres uitvoeren. Zoals bijvoorbeeld mits toestemming over bijvoorbeeld een windmolen vliegen. Als dat moet. Ja. Hè. Dus daar zijn ze een oplossing voor aan het zoeken. Dat zit. Wat DJI gaat naar boven brengen, we weten het niet. Op heden is die beperking opgeheven. Is dat een groot miserie als dat ooit terug zou komen? Nee, ja en nee. Ja, je gaat er rekening moeten mee houden. Nee, als je een beetje nadenkt voor je vlucht doet, is dat geen probleem. En kan je daar eigenlijk wel op dat moment op een slimme manier mee omgaan. Hè? Het zou in elk geval al cowboys, zoals die ene Nederlander voor mij, die daar 500 meter boven de stad Antwerpen hing, een tijdje terug, zo'n dingen, die dan voor ons de community verpest, hè. Zouden die inderdaad al kunnen vermijden. We viseren geen Nederlanders. Dat is niet de bedoeling. Was die ene Nederlander die even waarschijnlijk gefrustreerd was, want in Nederland kun je niet in die rode flyzones vliegen, want die mogen niks aanvragen. Wij mogen dat wel. Hè? Ja. Dus die man zal zijn frustraties dus komen botvieren zijn. Hè? Waarom niet? Net over de grens. Ik heb ook wel een beetje begrip ervoor. Of net niet. Hè? Maar in elk geval, bij de C0 drones was het dan zo erg, ja, maar die 120 meter. Allee, we willen dat niet. Ah, zegt DJI. We hebben daar een oplossing voor. En de oplossing die ze tot nu toe verzonnen is compleet crazy. Je kunt ook een C0 label eraf halen. Excuseer, ja inderdaad. Je kunt uw Mini 4 Pro, die C0 is, kan je zeggen van, ik ga die declasseren als C0 en ik maak daar een legacy drone van. Ik haal het eraf, dat labeltje, ik ga het eraf, ik moet een fotootje maken. En dan gaat DJI iets aanpassen, dat vanaf nu jouw serienummer geen C0 drone meer is. En je kunt dat maar één keer. Je kunt niet zeggen van nu eraf en nu erop en nu eraf en nu erop. Dus dat gaat niet. Dus het is één keer de keuze maken. Is dat een goede keuze? ik zou het u niet aanraden. Ik zou u zeggen van, hou dat C-labelje en kijk wat er komt. Hè. Want de C-labels zijn er voor iets gekomen en gaan in de toekomst belangrijker en belangrijker worden als we naar de Europese droomregelgeving kijken en waar ze naartoe willen. Hè. Dus ik zou mijn duurgekocht C-label zeker niet vermijden. Dus dat is een beetje de historie daarachter. Zitten we daarmee nog even al, is het al duidelijk? Nee. Hè? We gaan het eens moeten kijken van waar het naartoe gaat. Het is een Brave New World, maar ja, het is wat het is. We zitten nog altijd in een overgangsperiode tot 1/1/2024. En daarna is het ook nog een beetje koffiedik kijken voor een aantal dingen die moeten uitkristalliseren. Onze wetgever zit ook af en toe met de hand in het haar van ja, we hebben dat al gezegd dat die mensen dat moeten volgen, maar we zijn nog niet klaar ervoor en zo, hè, die dingen. Dus ja, even gewoon open geest en het in het oog houden. Ik denk dat dat het beste is.
Zeker op te volgen en niet te overhaast bepaalde dingen gaan doorvoeren.
Voilà.
En, ja,
uw labeltje die weghalen als je een reiziger bent, hè, bijvoorbeeld in de USA is een C-label wel belangrijk om dat te hebben bijvoorbeeld. Hmm. En de USA gaat jouw drone wel remote ID moeten uitzenden als je onder de 250 gram zit. Verplicht zo'n ding. Dus een aantal wisselwerkingen die dan automatisch actief worden in sommige drones. Allee, ja, zo'n dingen. Wees even voorzichtig en ga niet gewoon denken van oh nee, ik wil hier alles in mijn eigen hand houden. Want dat kan niet. Je vliegt met een hele intelligente genetwerkte smartphone in de lucht, dus hè, daar komen we eigenlijk op neer. Even een beetje ademhalen. Dus het is allemaal, het komt allemaal wel goed. Ja.
Ja. En dan was er ook nog de fotowedstrijd van 2023, waarbij dat de winnaars bekendgemaakt werden.
Ja. Oh, dat is tof.
Ja, heel leuk initiatief, maar ja, ik weet niet wat er daar veel respons op gekomen is. Want,
Respons eigenlijk. Ja. Allee, het was tof. We hebben daar heel wat dronefoto's mogen ontvangen. De ene al wat komischer en beter dan de andere. We hebben dan in de verschillende categorieën, de categorie die het meeste werd bevolkt door inzendingen was de landschapsfotografie. Dat doen we blijkbaar hier in België het meeste. Hè? België en Nederland trouwens, want ook Nederlanders die inzendingen deden. Groepsfoto's hebben we er heel mooi en heel raar gezien. Van mensen die auto's in de volgorde van Mini zitten, als over mensen die, dat was trouwens een van de winnaars, als mensen die allemaal in fluo vestjes een groepsfoto nemen, als gewoon familiebarbecues. Het was echt tof om te zien. We hebben die allemaal beoordeeld. Een groep van mensen, niet ik, hè, dus een groep van mensen hebben die beoordeeld eerst. En daar is een selectie uitgekomen. Die selectie is dan aan onze leden voorgesteld. Van ja, hier kies maar, hè, stem maar wat jij de beste vindt. Altijd drie per categorie. En daar zijn winnaars uitgekomen. En heel echte winnaars.
Inderdaad. Leuke foto's.
Het was heel mooi om te zien. Gewoon van, het was een beetje een dynamische interactie. En we hebben die mensen ook een cadeautje opgestuurd, kwestie van FDR1, om die toch wel te bedanken voor hun deelname. En dat was heel leuke reacties mogen op ontvangen. Dat was dat. We gaan dat zeker nog eens herhalen, ik ben daar zeker van. In de tussentijd, wie niet kan wachten, voor DJI doet momenteel ook een fotowedstrijd met drones tot 20.000 euro, dollar, sorry. Het is de moment om mee te doen. Hè. Skypixel heet het ding. Je kan erop in, vindt op de DJI-site, vind je alle informatie. We gaan het ook op FDR1 zwieren, want dat is weer een kans meer om eens te tonen wat wij allemaal kunnen, want jullie kunnen wel echt hele mooie foto's maken. Dat is echt wel zeker en duidelijk. Daar zijn we heilig van overtuigd. Er zit hier heel wat kwaliteit in België en Nederland.
Ja, dat kan ik maar enkel maar beamen. En dat was er nog het laatste artikel. Tenzij dat er nog een bijgekomen is ondertussen over, mag ik in 2024 nog vliegen met mijn drone? Maar daarvoor, daar hebben we al licht aangehaald over hoe en wat dat het zeker, vooral op te volgen is.
Dus de grote dingen die er gaan zijn, is inderdaad van 1. Kijk naar met welke drone je vliegt, dat is 1. 2. Remote ID gaat een zaak worden. Hè. Alles wat op zwaarder is dan 250 gram, gaat sowieso remote ID moeten uitzenden ten allen tijde. Onder de 250 gram is een beetje een discussie aan de gang. Daar merken we wel. Normaal gezien, volgens de wetgeving moet het niet. Maar dat wil niet zeggen dat inderdaad een uitbater, zoals Skies, hè, die probeert het leven mooi te maken voor alle drones, hè, dat die niet kunnen zeggen, ja, maar in een rode zone moet jij dat wel doen, zo'n remote ID aanzetten. Dat is nog een beetje aan het bekijken. Ja. Het is vooral duidelijkheid, nieuw terrein voor iedereen. Hè, dus daar hebben we alle begrip voor. We proberen dat een beetje te kaderen. En dat is ook wel iets waar ik zou zeggen, van, ja, kijk, welke kant moet het uitgaan? Hè? Dus dat is een van de dingen. Wel wetende dat we inderdaad in de toekomst, in de verre toekomst, je haalde daar juist al U-Space terecht aan, hè? Als we ooit U-Space gaan doen, ja, dan gaan we wel altijd moeten weten waar elke drone zit. En dat is niet om op jou te spioneren. Dat is gewoon voor de veiligheid van het luchtruim. Net zoals een auto achteruitrijlichten heeft en stoplichten, om te weten van in welke richting rijdt die, hè? Of staat die stil. Hè? Dat is dat verhaaltje uiteindelijk. Dus dat is een beetje kijken, en dat zijn heel handige discussies aan de gang. Ik zie dat vaak op het forum ook al verschijnen. Van mensen, ja, maar hoe zit dat in elk geval? Een van de grotere dingen is inderdaad de oudere legacy drones. En dan is alles wat dat voor 2024 gemaakt is en geen C-label heeft, hè, en zwaarder is dan 50 gram, ja, die gaan nog in A3 mogen vliegen. Dus ja. Ik denk dat dat nog een van de grootste dingen, Pascal, is dat je had vroeger een Mavic, ik zeg maar iets, Mavic 2 Pro of zoiets, en je had een A2, ja, uw A2 ineens daarvoor niks meer waard. Hè. Dat ja, is, ja. Gaan nu in A3 moeten vliegen. Waarom?
Ja, inderdaad.
Ja, hè. Dat is voor veiligheid. Is dat spijtig? Ja, dat is spijtig. Kunt je daar een oplossing voor doen? Ja, koopt u een C2 drone en dan is de A2 keer teruggeldig.
Voilà. Dus dat is nooit slecht van een keer te vernieuwen, hè.
Nee. En het is net in dat licht van heel die drone-aanpassing. We hebben ook zo'n tweedehands rubriek op ons site. Dat mag je zo in de zoekmotor tweedehands in. En dan geven we eigenlijk het advies van de prijzen voor welke drone kost nog ongeveer wat. Hè. En daarmee zie je dat die oude zware legacy drones, dat die zwaar in prijs aan het dalen zijn. We proberen dat wat op te volgen. Wat mag iemand dan ervoor vragen? Ja, dat is vraag en aanbod. Hè. Dat is eigenlijk daarom. En voor wie dat die wetgeving is wilt lezen, we hebben onze wetgevingspagina, die op de FDRN staat, fdrn.be/wet, hebben we aangepast nu al aan de 1.1.2024 versie. Dus je kunt al kijken waar dat jouw drone nu zit. Daar kun je wel op voorbereiden. En ook de oude staat ook nog online. Mm. Dan kan je het vergelijken met elkaar. Het is niet veel verschillend, maar het is even wennen.
Ja.
Er is geen wetswijziging geweest, dat is heel belangrijk om te zeggen. Het is gewoon, de overgangsperiode loopt op zijn einde. En daarmee wordt die wet altijd maar meer en meer en meer actief. Meer is niet. Hetgeen wat dat ik nog wel, en dat heb ik al een paar keer aangekaart, is van op Drone Guide staan er heel veel toegangsvoorwaarden in het Engels, die daarvoor niet altijd even begrijpelijk zijn.
Dus ja, inderdaad.
Kunnen we daar alsjeblieft, lieve mensen van Drone Guide, ik bid het u, kunnen jullie alsjeblieft de omschrijvingen duidelijker maken en mooie Engelstalige zinnen met punten en commas maken, in plaats van lange spaghettizinnetjes. Dat gaat iedereen helpen. Maar dus ja, ik ben het zelf ook nog een beetje aan het gewoon worden. Maar het gaat eigenlijk, als je het gaat bekijken, hoe dat de huistuin- en keukenhobbyist in de open categorie vliegt met zijn drone, gaat het niet zoveel verschil uitmaken. Hè? Dus, het gaat enkel er wat veiliger op worden, dat is één ding. Je gaat je remote ID dingetje voor de mensen die het moeten doen, die kunnen dat in DJI Fly mooi invullen. Hè? Dan kun je je operatornummer ingeven met het streepje, met de drie dingetjes erachter voor alle duidelijkheid. En die verdwijnen achteraf, maar zo controleert dat spul of dat het juiste nummertje is. En dan kan jij gewoon verder vliegen alsof het een lieve lust was. Voilà.
Ja, voilà. Goed, dat waren een beetje de items van de nieuwsrubriek, van de nieuwsitems in feite. Ja, kan ook de luisteraar zeker doorverwijzen naar de site over bepaalde lessen die u heeft ook. Is heel handig.
Iemand bijvoorbeeld is zo een van onze leden die af en toe zelfs video's maakt. Hè. Die maakt heel mooie filmpjes van FPV vliegen. Die heeft ook een DJI Mavic 3 Classic, maar die legt dat ook uit voor de Mini 3 Pro en alle andere minis. Hè. Hoe gaat de FPV er vliegen mee? Of hij had er een heel mooi ding van, ja, hij had een klacht gekregen, hè, van Skies, van, je hebt er iets misgedaan. En dat was niet zo. Ja. En hij toont ook aan de hand van dat voorbeeld van, ja, als je zo'n klacht krijgt, het is niet waar, hoe gaat het daarmee om? Als dronepiloot. Je moet niet direct in je gat gebeten zijn. Hè, maar hier is de manier hoe je het mooi kunt doen. En hij legt dat heel begrijpelijk uit. En voor de rest, ja, als je vliegt over water en nog tipjes en als je je DJI-drone wilt verkopen, wat moet je doen om, voordat je die verkoopt? Een heel belangrijk, een aantal dingen. De mensen vergeten altijd dat ding te doen. Ja. Enzovoort enzoverder. Voilà.
Voilà. Dus ja, voor de luisteraars die nog niet op de website zitten, zeker ook een keer, maar ik veronderstel dat de meesten daar wel al lid zijn. Er zijn er al heel veel, maar ja, voor de rest, zeker een go-to voor alle vragen en ja, voorstellen ook, eventueel.
Ja, als er, zeker. Ik kan enkel maar iedereen die nu luistert eens bedanken, gewoon, want ik weet dat die mensen op een of andere manier altijd al eens hebben input gegeven voor die website, voor fdr1.be, en het is enkel dankzij die community dat wij zo groeien. Wij zetten het wel gewoon op de site, en we hebben bewust voor een site gekozen, hè, niet voor een of andere Facebook babbelgroepje, maar gewoon even een site waar we kunnen zeggen, dat is een referentiemateriaal, en we vinden dingen terug. Dat is het idee. Dus, ja. Dank u.
Ja, ik moet zeggen, het was een leuke babbel. Ik denk dat we al een tijdje bezig zijn ondertussen. Maar zeker heel interessant om dat misschien jaarlijks inderdaad een keer te doen. Het heeft een tijdje geduurd voordat er een nieuwe aflevering kwam, maar het is nu een extra lange. Dus,
dus denken, dit was het jaar 2023 dat we nu overlopen. Hè? Dus dan gaan we al onze agenda met stip moeten noteren voor 2024.
Ja, dat komt zeker in orde.
Voilà, goed.
Ja, ik ga wel van harte bedankt voor de babbel en zeker en vast nog tot later.
Oké, tot de volgende. Bedankt. Dag allemaal. Bye.
Zo, dat was het dan alweer. Een heel erg leuke babbel alweer met Steven. Het is ook nu weer duidelijk dat hij dit met heel veel passie doet en zal blijven doen. Als er vragen zijn voor Steven, neem dan zeker eens een kijkje op www.fdr1.be. Ik weet uit ervaring dat Steven heel erg toegankelijk is en open staat voor allerlei vragen of voorstellen. Nogmaals mijn excuses voor de late aflevering, maar daar werken we zeker aan. Mag ik net zoals in de inleiding toch zeker ook eens vragen om je te abonneren op de podcast? Dit zorgt enkel alleen maar voor een groter publiek. Alle reacties, positief of negatief, en ook alle suggesties voor nieuwe gasten, zijn zoals steeds meer dan welkom via het e-mailadres drone.vlaming@gmail.com. Tot hoors!